Welkom bij de Ajax Podcast. Welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. Er gebeurt van alles bij de mooiste club van Nederland. Voor het eerste was er Ajax PEC, hebben wij net nagekeken. Was een overwinning. De loting, AZ Ajax. Ook werd de onder 19 uitgeschakeld, de Olympique Lyon en de Youth League. Volg de officiële kanalen van de club om van dat alles op de hoogte te blijven. Wij gaan in deze aflevering juist iets dieper in op een andere tak van sport. Straks hoor je ons gesprek met Daphne Koster, boegbeeld van het Nederlandse voetbal en tegenwoordig manager van al het vrouwenvoetbal bij Ajax.
Maar nu eerst het volgende. Ajax en jij, dat hebben we in de vorige podcast gelanceerd. Want we hebben beloofd dat jij een keer naast ons kan zitten tijdens het verslag van Ajax Radio. En dat je dan ook bij de opname van de podcast kan zijn. Nou had je er natuurlijk wel wat voor moeten doen. We zoeken naar de mooiste verhalen van luisteraars van onze podcast over Ajax. Heb je iets meegemaakt als fan dat heel erg mooi is met Ajax-spelers? Ja, en we hebben al heel wat verhalen binnengekregen. Zijn gemaild naar podcast@ajax.nl. Blijf dat ook doen. We kunnen een hele aflevering vullen met al die verhalen. Maar we nemen er even eentje alvast met je door. Die is ingestuurd door Melvin Regeer.
Ja, dat is een mooi verhaal. Hij zegt, een aantal weken geleden speelde Ajax uit tegen ADO Den Haag. Ik ben zelf een Haagenees, maar Ajax ziet in hart en nieren. Ik werd uitgenodigd door mijn schoonvader om die wedstrijd bij te wonen. Ik twijfelde in eerste instantie wel door de rivaliteiten tussen de supporters, maar ik ben toch gegaan. Natuurlijk enorm blij, want Anne, je weet het misschien nog wel.
Dat was een goede overwinning.
Het werd 1-5 die wedstrijd. Ja. Maar wat er daarna gebeurde, dat zal hij helemaal nooit vergeten. Ik ben heel mijn leven al Ajax-ziet en inmiddels 25 jaar oud. Naar Lissabon in Barcelona geweest om Ajax aan te moedigen. PEC Zwolle zien winnen in de Kuip. En Ajax thuis zien winnen van Barcelona. Het mooiste moment was toch na ADO Den Haag.
Ja, want gaat hij verder. We deden nog snel een biertje om de overwinning te vieren. En daarna besloten we om naar huis te gaan. Echter stonden er nog wat mensen buiten met telefoons klaar. Een groepje of 20. En ik was natuurlijk erg nieuwsgierig. Ik ging kijken en daar stond de spelersbus.
Op dit moment heb ik alle spelers van Ajax mogen zien en mogen fotograferen. Ik had ze allemaal een hand kunnen geven. Ik ben 1,90 meter lang en een beer van een vent. Op dit moment voelde ik me alleen weer een jochie van 6 die zijn helden kon ontmoeten. Ik had het genoegen om met Schöne op de foto te gaan. Mijn vrouw vindt het nogal knap, dus het was ook nog eens een win-win situatie, Anne. Ik had nooit verwacht dat ik als Ajax supporter bij ADO Den Haag, waar geen supporters bij mogen zijn, al mijn helden zou ontmoeten.
Kijk, dit is nou typisch zo'n voorbeeld van een verhaal dat wij graag horen.
Er zit een foto bij. Hij heeft ook een bewijs geleverd.
Ja? Van hem en Schöne.
Van hem en Schöne. Ja, wil je hem zien?
Ja, tuurlijk.
Ja, nee, zeker weten.
Ik zoek hem nog even op. Ja, dit zijn dus de verhalen waarnaar wij op zoek zijn. Mail ze naar podcast@ajax.nl. We kunnen niet zeggen of Melvin uiteindelijk gaat winnen en bij ons mag komen zitten. Daarvoor moeten we natuurlijk nog niet alle verhalen kunnen lezen. Ik zie inderdaad de foto's. Het is inderdaad een beer van een vent. Hij heeft wel een bijna hetzelfde baardje ook als Schöne.
Ik snap wel wat zijn vrouw in hem ziet.
Ja, maar inderdaad, terwijl er geen uitsupporters bij waren, heeft hij alle helden kunnen ontmoeten. Dat soort verhalen zoeken we, maar nog meer gekke dingen. Strikt die Jesper Krunkjaar ooit je veters? Of die van je kinderen? Of stond je een keer te pingpongen met Ferdy Vierklauw? Dat soort dingen. Het is ons niet gek genoeg of we willen het weten. We vinden het erg leuk om te lezen. De eerste die het sturen waren echt een genot om allemaal te kunnen lezen. Podcast@ajax.nl dus.
Ja, de verteller met het mooiste verhaal mag dus hier in het stadion op de perstribune tussen ons in komen zitten bij de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. Dus stuur verhaal naar podcast@ajax.nl. Dit is Ajax 1, vrienden en helden, pas op de velden, de kampioen vanuit het hart.
Welkom bij de Ajax Podcast. Er is altijd veel te bespreken bij Ajax. En vandaag doen we, Diederik en ik, dat met de manager van het vrouwenvoetbal bij Ajax. Wat dat precies inhoudt, dat gaan we natuurlijk zo meteen vragen. Maar Daphne Koster, ook jij ontkomt niet aan onze twee openingsvragen. De allereerste, wat is je favoriete Ajax moment? Ooit.
Zo.
Ik zie dat zo vervallen is.
Het favoriete moment, ja, dat is het tikje van Patrick Kluivert in de Champions League finale tegen AC Milan.
Waar was je? Wat deed je?
Ik zat toen... dat was een goeie, dat weet ik niet waar ik was op dat moment. Maar ik was, volgens mij was ik 14. Dus ik weet wel dat dat was echt een ding. En daar was ik wel heel erg mee bezig op dat moment met Ajax. Dus dat staat me echt heel erg op het netvlies.
En je favoriete IJC aller tijden, is het dan ook gelijk daardoor Patrick Kluivert?
Nee, dat zijn eigenlijk als we het over voetballers hebben waar ik toen de tijd tegen opkeek. En dat waren op dat moment Davids en Bergkamp zijn dat altijd geweest.
Maar dat zijn een aanvaller en een middenvelder, ja. Terwijl jij was een centrale verdediger.
Ja, maar meer aan het einde van mijn carrière heb ik me echt toegelegd dat ik en ben neergelegd dat mensen mij vaak als centrale verdediger zagen, of tenminste vaak trainers. Maar ik heb eigenlijk tot denk ik mijn 27e heb ik altijd als verdedigende middenvelder gespeeld. Ik vond het altijd heel erg saai achterin. Moest ik me altijd heel erg inhouden. En ik was al een pitbull dan op het middenveld. Dus wat dat betreft lag dat van Davids, die gedrevenheid, dat lag heel erg dicht bij mij. Dus waarschijnlijk herkende ik mezelf daar wel in.
Ja, Daphne Koster, we zijn trots om je te gast te hebben in de Ajax podcast. Welkom. Dit waren onze twee openingsvragen. De lastigste twee vragen, denk ik, die je krijgt. Jarenlang was je als speler het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal. En nu ben je als manager boegbeeld van het vrouwenvoetbal bij Ajax. Hoe bevalt dat?
Nou ja, ik ben heel erg in mijn element hier als ik bij Ajax rondloop. En dat ik een boegbeeld ben, daar sta ik eigenlijk helemaal niet bij stil. Ik doe iets wat ik heel erg leuk vind en wat heel erg dicht bij me ligt en waar ik eigenlijk helemaal los in kan gaan. En het voelt eigenlijk niet als werk. Dus ik ga hier met heel veel plezier heen. En ja, ik doe wat ik denk wat goed is. En ik luister veel en ik praat heel veel en ik handel. En ja, zo gaan eigenlijk de dagen gaan voort. En ja, en daarbij kan ik dan iets betekenen voor speelsters of voor staf of voor fans of noem maar op. En dat is eigenlijk een hele mooie bekomstigheid. Maar daar ben ik niet continu mee bezig.
Ja, je zegt alweer hier, want we zijn weer op Sportpark de Toekomst. Daar hebben we weer het studiootje opgebouwd. Het is weer koud trouwens. je bent manager vrouwenvoetbal. Zoals echte Ajax-ieren weten dat natuurlijk. Maar dat is dus niet de trainer van het vrouwenelftal. Hoe werkt dat precies?
Nou, het is niet de trainer, het is ook niet de leider of leidster. Het is eigenlijk iemand die boven de staf hangt, die boven de selectie hangt, maar ook denkt aan sponsoring, marketing, facilitair, met de velden. Dus eigenlijk de schakel tussen het team, de managers en directie.
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Nou ja, die begint 's ochtends vroeg met twee kinderen die uit bed willen. broodjes smeren en dan daarna direct door naar Ajax. Het kan zo verschillend zijn. Soms ben ik de hele dag hier en dan zit ik in het gebouw. Als je aankomt rijden bij Ajax, heb je twee kanten. Heb je aan de rechterkant, als je aankomt rijden, dan zie je het restaurant zitten en de kleedkamers. En aan de linkerkant zie je nog een klein wit gebouwtje. En daar zitten de vrouwen. En daar ben ik soms de hele dag bezig. En dan ben je met allemaal kleine dingetjes bezig. En de andere keer ben je met wat grotere vraagstukken bezig. Of meer met beleid. Het is heel divers. En ik kan bijna niet zo 1, 2, 3 omschrijven wat ik allemaal doe. Maar eigenlijk alles wat met vrouwenvoetbal te maken heeft. Of ook wel soms met de foundation aanvragen die ik krijg. En die zet ik dan wel allemaal door. Dat gaat langs mij.
Maar is er een functie binnen Ajax voor de herenafdeling die te vergelijken is met wat jij doet? Of doe jij 4, 5 van die functies?
Nee, ik doe eigenlijk. Ja, kijk, we zijn ook. Het is ook kleiner en we zitten in de organisatie. Ja. Het is eigenlijk gewoon een combinatie van meerdere functies.
Ja. Sta je op alle mailtjes op cc, zeker ook?
Ik zou wel op cc. En die gaan zo de cc. Nee, die gaan zo allemaal de cc. Nee, daarvan heb ik wel geleerd. Je kunt niet overal. Je moet niet alles zelf willen doen. Dus je moet vooral ook heel veel vertrouwen hebben in de mensen waarmee je werkt. En ja, dat gaat me tot nu toe.
Dat lijkt me een monsterklus. Ik bedoel, bij Ajax 1 heb je Mark Overmars, die doet de spelers. En je hebt iemand die doet de commercie. En je hebt de financieel directeur. En jij bent dat allemaal in één. En dan ook nog eens dichter op het team.
Ja dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat is ook. Ja. Ik ben druk en als ik dat zo van mijn, mijn naasten hoor, dan doe ik ook veel.
Je trekt het naar veel je toe? Tijd.
Nee, ik trek het naar me toe. Ja, ik doe. Ik handel eigenlijk steeds naar de volgende stap. Ja. Dus ik denk niet van oké, we staan nu hier en ik wil over 10 jaar... En die kaarten ga ik trouwens niet verklappen, maar ik wil over 10 jaar wil ik ergens staan. Dat zijn gewoon allemaal kleine stapjes die je elke keer moet nemen. En ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig. En niet direct met dat helemaal.
Maar is er dan wel tijd voor een visie en een lange termijn plan? Als je klinkt ook een beetje alsof je maar een beetje de gaten aan het dichtlopen bent.
Nee. Juist daardoor, doordat ik dat in mijn hoofd heb, dan weet ik gewoon welke stap ik moet nemen. Ah, ja. En daardoor blijven soms zeggen. Ik zeg ook wel soms tegen collega's van me. Mensen die echt direct op het team bij het team betrokken zijn, van ik laat dat nu gewoon echt liggen. Ja. Want het heeft geen zin om nu daar wat mee te doen als het eigenlijk niet is afgetikt. Ja. Weet je, dan is het elke keer, maar dan blijft het zo'n soort van gevecht. Dus ik probeer eigenlijk een soort van logica erin te krijgen. En ja, dat iedereen weet, oké, hier staan we voor en daar willen we naartoe. En dat doen we met deze groep. En dat de club ook weet, de Ajax-vrouwen en dan doen we dit ermee.
Maar ben jij dan ook uiteindelijk degene die het laatste de klap ergens op geeft? Maar maak jij de beslissingen?
Nou ja, de ene keer wel en de andere keer is het in overleg. Ja. Met een andere afdeling.
Ja, ik snap dat je alles in overleg doet, maar wie heeft uiteindelijk het laatste oordeel? Ben jij dat dan bij veel belangrijke beslissingen?
Nee, uiteindelijk bepaalt de directie waar we naartoe gaan. Dus ik heb een adviserende rol dan naar de directie. Of ik geef zelf aan, heren, ja. Volgens mij is dit een kans. Of volgens mij moeten we zus. En dan is het aan hen en aan mij natuurlijk om dat verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Maar aan hen om te beslissen van gaan we links, rechts of rechtdoor.
Ja. En hebben ze in de directie van Ajax een goed beeld van wat de Ajax-vrouwen zijn en waar ze naartoe kunnen groeien? Zijn ze er genoeg mee bezig wat jou betreft?
Ja. Dus kijk, ik merk dat ik daar ruimte voor krijg voor dingen die ik wil. En ik kan mijn verhalen ook kwijt en dan wordt geluisterd. En uiteindelijk, een directie bepaalt de richting. Dus als ik een verhaal vertel of ik zeg van ik zie het op deze manier en zij besluiten dat niet en ik krijg daar goede argumenten voor, ja, dan is dat zo. Maar want uiteindelijk ben je gewoon een club met elkaar.
En, maar het maakt niet uit dat de directie niemand heeft met een achtergrond in het vrouwenvoetbal.
Nou, dat is bij mij.
Je moet het wel aan ze uit kunnen leggen. Misschien snappen ze bepaalde dingen niet. Nee, als je altijd de herenvoetbal gewend bent, waar misschien dingen veel duidelijker zijn, dat niet de groei doormaakt als wat het vrouwenvoetbal de laatste jaren heeft doorgemaakt. Dat je dan misschien minder een beeld hebt van waar het eigenlijk staat en waar het naartoe zou kunnen groeien.
Ja, en dat is dan aan mij. Om juist te laten zien waar het naartoe moet.
Ja.
Maar wel in, ja, ik ben wel van in de overtuiging dus dat vanuit een verhaal moet zijn. En niet maar hapsnap. En daar ben ik. Ik ben in november vorig jaar dan ben ik eigenlijk echt in de functie gekomen. Maar ik liep met een aardige toeter toen de tijd.
Want je bent voor de tweede keer.
Ja, ik ben de tweede keer moeder geworden.
Ja, ik denk ik leg het nog even uit. Ja. Dat heb je ook nog even gedaan.
Heb ik ook nog even tussendoor gedaan. Nee, maar ik werd dus in november werd ik gevraagd voor de functie. En ja, ik was in begin februari was ik uitgerekend. Dus ja, ik kwam in die functie en ik kon eigenlijk alleen maar wat inderdaad toen gaten dichten en wat mensen met gesprekken aangaan en kijken hoe ze erin stonden. En toen over mijn zwangerschap getild en ben ik eigenlijk pas afgelopen mei ben ik echt van start gegaan.
Ja. Dus eigenlijk dit seizoen heb je pas echt je stempel kunnen drukken op dit team? Of was het daarvoor?
Nou ja, stempel drukken in zekere zin. Omdat op het moment dat je begint heb je altijd te maken met wat er al in het verleden is gebeurd. En je moet dat gebruiken en je omgeving volgens weer gebruiken om weer stappen te maken. En dat duurt wel eventjes.
Ja, dat is op zich ook logisch. Ja, Anne, ik heb wel een idee wat Daphne de hele dag doet. En ik weet ook dat er ook wel behoorlijk wat bereikt is. Want er is ook in die tijd sinds mei een belofteteam bijgekomen. Ja. Ik neem aan dat je daar je handen vol aan hebt gehad.
Nou ja, dat was een. Dat was eigenlijk precies in mijn zwangerschapsverlof. Dat gebeurde en de KNVB trok de stekker op dat moment eruit. Die vonden de tijd rijp dat de clubs ook meer moesten gaan investeren.
Ja, dus dat houdt in dat de KNVB deed dat vroeger zelf.
Ja, die had een
zo ging het toen jij ook jonger was.
Ja, nou, nog daarvoor was het nog minder. Maar was toen, dus anderhalf jaar terug, was er een CTO-team. En dat trainde, dat studeerde en dat woonde heel erg dicht bij elkaar. Dus ze zaten echt 24/7 bij elkaar. En die draaiden een programma af. En de KNVB zei van ja, er wordt zoveel getrokken aan die speelsters door clubs. Laat de clubs ze dan maar zelf doen. Maar wij maakten eigenlijk heel veel gebruik van die speelsters. Want die wilden allemaal bij Ajax spelen. Toen dacht ik, ja, weet je, als dat wegvalt, dan hebben wij een probleem. Want dan zijn wij afhankelijk, worden wij, van al die andere clubs. En dan, ja, ik was in de overtuiging, gaat de kwaliteit naar beneden. Omdat er maar in mijn ogen maar één club is die echt kan opleiden. En dat is Ajax in Nederland.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik in januari... Heb ik een beleidstuk geschreven. En
hoogzwanger.
Hoogzwanger.
In je zwangerschapsverlof, denk ik?
Of in mijn zwangerschap? Nee, was gewoon echt in mijn zwangerschapsverlof. Ja. Nou, sterker nog, op de dag dat ik beviel, heb ik geloof ik nog lopen mailen.
Heb je wel hard voor Ajax ook, hoor.
Ja, hè? Ja. Dat mijn vriend zei, je moet toch straks naar het ziekenhuis? Ik zeg, ja, maar nu dit mailtje moet er nog even uit. En uiteindelijk hebben we dat er doorheen gekregen. En hebben we nu we noemen het een talententeam, mm-hmm. Onder 19. Met meiden die dus nu hier ook in het onderwijs zitten en hier trainen. En ja, waarbij een aantal spelers zeker een stap gaan straks gaan maken naar het vrouwenteam.
Is dat qua positie wel, dat is wel een beetje te vergelijken met onder 19, wat het voor het herenvoetbal
ja,
is?
Het is ja, je moet het eigenlijk vergelijken met meer dan onder 19. Het is gewoon echt een jeugdteam. En ja. De stap van onder 19 naar de vrouwen, die is nog te maken. Ik denk misschien over een paar jaar, over 10 jaar is dat misschien niet meer haalbaar.
Mm-hmm.
Maar nu nog wel. Dus het is gewoon de ideale situatie. Waarbij ook nog speelsters vanuit 1, dus die een contract hebben, er mogen 3 dispensatiespelers mogen
ja,
mee.
Ja, dus het is echt een tussen, een landingsplek om hier bij Ajax terecht te komen. Om mogelijk toch nog prof te worden. Ondanks dat je dus pas eigenlijk heel laat bij een BVO terechtkomt.
Ja, en er zijn ook, dat zeg je heel goed, want ze komen eigenlijk heel laat binnen. Pas de jongste is 15 en de meeste zijn allemaal 16, 17 jaar. Dus dat is eigenlijk aan het einde van hun ontwikkeling periode. Maar het is wel de manier om de stap te maken naar de vrouwen. En het is voor ons een manier dat je weet van oké, je kunt die speelsters nog beïnvloeden. Je weet wie je in huis hebt, je weet hoe ze in elkaar zitten, je weet hoe ze het op school doen. En dat je voorspellende waarde groter is. Want in het verleden is wel heel vaak gebleken dat we speelsters die werden gehaald. Maar door de druk van dat Ajax-shirt gingen ze toch de mist in.
Maar Ajax is natuurlijk een grote opleidingsclub bij de herentak. Komen die jongetjes soms 6-7 jaar hier binnen. Hoe vinden jullie eigenlijk de meest talentvolle dan meisjes om voor dat team te komen? Hoe gaat het talent ontdekken in de vrouwenvoetbal?
We hebben nu de afgelopen in de voorjaarsvakantie hebben talentendagen gehad. Vanuit ABN is dat ook, wordt dat gestimuleerd. En een vervolg daarvan, de meiden deden dit jaar ook weer mee. Dat was niet de eerste keer, maar dat gebeurt al langer. En we hebben voor meiden onder 8, onder 9, onder 10 en onder 11 hebben we dit eigenlijk nu dan, in deze periode tot en met de zomer, hebben we een traject. ABN talententrainingen. En dan gaan ze een traject in en dan krijgen ze trainingen. Wat heel erg op techniek is gericht.
Maar komen ze dan hier naar de toekomst?
Ja, ze komen gewoon naar de toekomst. Dus ja. Je hebt die talenten. Nou, dan komen eerst allemaal jongetjes. En dan komt er een lichting meiden. En dan staan de scouts langs de kant. En een aantal speelsters die zijn daarbij betrokken. Dat wil ik ook expres. Want ik wil ook het liefst weer. Ja. Uiteindelijk dat er ook weer meer vrouwelijk kader komt. Nou ja, dat moet uit zeg maar, deze lichting komen. En uit mijn lichting komen. Of je dan bestuurder wordt of trainer. Of
het is goed voor die meiden die dan komen om te zien dat hun helden naast het veld staan. En dan maakt het bereikbaar en raakbaar.
Ja, en sterker nog, zoals Lois Schenkel en Kim Moermans. Die gaan straks ook die trainingen geven op woensdagmiddag. En dat is gewoon anderhalf uur. En dan zijn ze met die kleintjes zijn ze bezig. Nee, dat is fantastisch voor een meisje van 9 jaar. Want die ziet van wow, Lois Schenkel aanvoedster mm-hmm. van de Ajax-vrouwen. En voor Loisje zit het goed, want die doet de ervaring op voor als ze later de stap wil maken richting een trainerscarrière. Dus zo probeer ik dat dan te combineren. En dat ben
was
ik toen
jouw idee om de vrouwen erbij te betrekken?
Ja, dat heb ik toen de tijd 4 jaar terug. Toen was ik speelster en had ik een leuk idee. Ja, en dan ging ik daarmee aan de slag. En dan probeerde ik eigenlijk wat ik continu doe. Ik zit binnen een club. En we zitten vol in die club en er gebeurt van alles. En er zijn heel veel ontwikkelingen. En ik hou die ontwikkelingen in de gaten om eigenlijk steeds aan te haken en stappen te maken. En gebruik te maken van mijn omgeving om die meisjes en de vrouwen eigenlijk weer meer kansen te geven.
Maar dat lijkt me ook dodelijk vermoeiend. Je bent een topsporter, je wil zo goed mogelijk presteren. De spelers van Ajax 1 zijn alleen maar bezig met dagelijks presteren en eigen ontwikkeling. Ja. En jij moet ook nog het lot van hele vrouwenvoetbal op je schouders dragen.
Ja, maar dat zo ervaar ik dat. Ik vind het gewoon heel erg leuk om dat te doen. En ik denk dat die gasten hartstikke verwend zijn. En ik denk dat eigenlijk dat het, als ik kijk naar sporten als schaatsen en wielrennen, en die doen niet anders. Weet je, als je individuele sporter bent, dan ben je veel meer aangewezen op wat gebeurt er allemaal. Ja. En ik vind het juist leuk om te zien wat doet de markt, waar gaat het in Nederland over, waar gaat het in de wereld over. En om daar juist op aan te haken als je het hebt over van, waar sta je dan als club, als Ajax zijnde? Ja. Ja, op sportief gebied, maar ook gewoon op maatschappelijk gebied. En weer heel kleiner, wat gebeurt er hier gewoon binnen Ajax? Ze hebben onderwijs en er gaan alleen maar jongetjes gingen naar die school. Nou ja, in mijn beleving, als je jong bent en je gaat naar school toe, dan is dat ook een plek waar je anderen ontmoet. Weet je, iemand die is heel erg gericht op cultuur of kunst. Daar kun je heel veel van leren. En als je alleen maar met die jongetjes bij elkaar zit die alleen maar gefocust zijn voetbal, dan is de klap des te harder als dat niet gaat. Sterker nog, ik denk dat je het in je ontwikkeling nog zelfs tegenhoudt. Dus ik denk dat het voor Ajax zelfs een toegevoegde waarde is. En dat is gewoon mijn Ajax wat het spreekt. Dat ik zeg van, voor die jongetjes zou het ook veel beter zijn als ze in een klas komen waar ook meiden zitten.
Ik vind vooral het woord boegbeeld nu heel erg verkeerd gekozen van mezelf. Want het is meer zo'n missionaris. Je staat hier met een missie. Je bent echt gepassioneerd. En, dat valt mij dus op, je schrijft beleidsplannen op het moment dat je aan het bevallen bent. Je hebt, het moest gaan bevallen. Ik neem aan dat het opgewekt moest worden. je staat langs het veld als het nodig is. Je zorgt dat er een organisatie staat. Je hebt dat allemaal opgebouwd in een tijd dat je voetbalde, waar je ook niet altijd als profvoetballer kon spelen. Waar leer je dit allemaal?
Nou, dat is sowieso openstaan voor anderen en in gesprek zijn en durven luisteren naar mensen die soms anders denken. Dat je denkt van wat zegt diegene nou? Maar dat is ook ik heb de mazzel gehad dat ik als meisje dat het not done was om te voetballen. Dus ik heb dat.
Vind jij mazzel?
Ja, dat vind ik mazzel. Ja, ik heb ervaren wat dat is als je wordt uitgesloten. Ja. En ik werd uitgesloten om mijn geslacht. En ik was zo eigenwijs en koppig om toch lekker en eigenzinnig om toch te doen wat ik wil.
Hoe bedoel je uitgesloten om geslacht? Op een gegeven moment mocht je niet meer in het team spelen?
Ik werd uitgesloten om geslacht. Op het moment dat ik speelde met een ik speelde gemengd. En ik was het enige meisje, maar ik...
U 12 was, kreeg in ieder geval eigen douches.
En eigen kleedkamer en noem maar op.
Maar het geheime wapen noemden ze jou.
Ja, inderdaad. Maar ik speelde met een jongen en die kon heel aardig ballen. En wij waren D'tje, maar dan mocht je met de C'tjes meedoen. Mocht je met de C1 doen. Helemaal, we waren het helemaal. Maar hij mocht naar AZ. En we waren alle twee echt, het was even altijd goed. Even goed. Het was eigenlijk wel overduidelijk. Maar ik niet. En puur alleen omdat ik dus een meisje was. Ja. En dat, als je dat vaker voelde, dan weet je dus ook waarom het soms belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat kinderen, dus jongens of meisjes, dat die kunnen dromen. En dat die het gevoel hebben van, het maakt niet uit of ik een jongetje of een meisje ben, maar ik kan dromen. En dan gaat het niet om die tonnen, maar het gaat wel om je sport te kunnen beoefenen. En of dat dan voetbal is, of hockey, of curling.
Maar dan heeft een meisje die nu in Noord-Holland opgroeit toch veel meer mazzel dan jij. Want die kan gewoon voetballen in een meisjesteam. Die ziet op tv een Nederlands meisjesteam kampioen worden. Die ziet ze hier langs het veld staan. Dus dan hebben zij toch mazzel en jij niet?
Nee, maar jawel, want het heeft mij ook weer gebracht waar ik nu ben. Dus ik doe nu dit. En als ik dat niet had meegemaakt. Als ik dat niet had meegemaakt, dan was ik nu hier niet geweest. Dat is hetzelfde. Ja, ik mocht niet mee naar het WK, maar ik mocht wel analist worden bij de NOS. Dus weet je, iets geef je wel weer. En het gaat er eigenlijk steeds om van, ja, wat gebeurt er dan in je omgeving en wat doe je daar dan mee?
Maar denk je dat er in Nederland nu nog meisjes zijn die hetzelfde hebben gevoeld als wat jij hebt gevoeld? Of is het inmiddels al zoveel beter geregeld dat er altijd wel een weg is als je echt heel veel talent hebt om dan uiteindelijk de top te bereiken?
Nou, er zijn nog wel de nodige stappen, kun je wel maken. Het is nog steeds zo dat jongen, een kind, en als je een jongetje bent en je bent talentvol, dan word je opgepikt en dan kom je in een gespreid bedje terecht. En dan kun je ook de vraag stellen, is dat goed of niet goed of noem maar op. En een meisje moet het blijkbaar nog een hele tijd zelf uitzoeken. En is de KNVB is wel zo tussendoor bezig, maar die moet het wel nog heel veel op eigen kracht doen. Nou, en daar ik zeg niet dat we dat van die jongetjes moeten, zeg maar, die kan moeten kopiëren. Want je moet nou net dat doen wat op dat moment het vraagt. Dus ik hoorde jou net over het meisjesteam zeggen. Ja, ik zou zeggen, ja, doe het lekker niet. Zorg juist dat kinderen dat sowieso minimaal tot hun 12e gewoon lekker gemengd spelen.
Ja.
En waarom al die meiden dingen juist nu in het Nederlands elftal spelen, in Jong Oranje spelen, die nu allemaal bij Ajax zitten, komen allemaal uit het gemengde voetbal. Omdat ze dan, op het moment dat jij namelijk gemengd speelt, wordt er gekeken naar je kwaliteit. En op het moment dat je bij een meisjesteam gaat spelen op je 8e, waarvan vaak nu nog maar, want we hebben gewoon heel veel voetbalclubs in Nederland, maar één of twee voetbalclubs zijn, wordt er alleen maar puur gezegd, oh, je bent een meisje, ga maar in dat meisjesteam spelen. En dan wordt er niet meer naar je kwaliteit gekeken, maar dan wordt er alleen maar naar je meisjes zijn gekeken.
Ja.
Zou het kunnen hier bij Ajax, bij de onder 13, onder...
Nou ja, kijk, ik zeg wel eens gekscherend van, als het uitgangspunt is, de beste moeten met elkaar, dan zou beste jongetjes zullen erbij gediend zijn om de meeste weerstand elke training te krijgen en elke wedstrijd te krijgen. Dus als ze die weerstand dan... moet het niet uitmaken of het van een meisje of een jongetje zou zijn.
En het fysieke verschil is dan ook nog minder groot.
Ja, dat is er eigenlijk niet.
Dat is er niet, nee.
Eigenlijk is dat er gewoon niet. Dat is tot en met, zeg maar, tot en met 12 jaar is dat er niet. Ik heb lessen gegeven ook op een middelbare school. Ik was mentor.
Ze zijn vaak langer, denk ik ook. Ze hebben eerder die groeisput.
Nou ja, sterk. Nou, de variabelen, zeg maar, binnen een groep, die zijn net zo groot als de variabelen als je ze bij elkaar stopt. Dus een jongen, een jongetje, als je, ik zeg altijd, toen ik mentor was en ik kreeg die jongetjes en die meiden kreeg ik in mijn klas. Er was één jongen die was bijna al 2 meter en die andere was nog maar 1,30. Eventjes gesacheerd. Maar bij die meisjes was het precies hetzelfde. Dus die verschillen, zeg maar, die waren nou ja, even groot. En daarna pas, als ze 13 worden, ja, dan zie je die gasten, die worden echt gasten.
Dus als er nu een vader of een moeder zit te luisteren die denkt, ik heb echt een geweldige linkspoot thuis zitten, die is 9, gewoon naar de talentendag brengen. Het zou niet kunnen toch eigenlijk hier?
Ja, ze kunnen dus naar de het is net afgelopen, maar ze kunnen naar de talentendag. En nu, wat we dus nu doen, is dat we ze oppikken, we gaan met ze trainen.
Ja, maar ze kunnen niet naar de jongens talentendag.
Jawel, want dat was gewoon 1 talentendag.
Ja, maar dan trainen de meisjes apart.
We hebben ze wel eruit gehaald. Dus we hebben niet de jongens tussen de meiden laten lopen, maar dat is puur praktisch is dat geweest. Omdat je anders was het heel erg lastig om niveau te vergelijken tussen jongetjes en meisjes.
Maar het is dezelfde dag dus.
Maar het is dezelfde dag, dezelfde activiteiten. Dus gewoon helemaal hetzelfde. En dat vind ik juist het mooie. Dus dat je als meisje nu, als je dus onder 8 bent, dat je naar de Ajax Talentendag kan gaan. En dat je dus die droom die gaat beginnen. Dat je weg anders is. Ja, dat klopt. En daar moeten we elke keer gewoon goed kijken van, is dat wenselijk? En moet er niet een stap worden gemaakt? En laten we niet wat liggen? En daar laten we nu nog wel zaken liggen.
Ik kan me wel voorstellen dat je dan op die talentendag staat en dat je dan wel denkt, het is wel mooi dat we zover al gekomen zijn uit het vrouwenvoetbal, waar je zelf altijd ook een boegbeeld had moeten zijn en voorvechter en altijd moeten strijden voor een kans.
Ja.
Is dat nu al, ja, dat moet prachtig zijn.
Daar sta ik wel te genieten. En als ik dan zie dat er een meisje rondloopt en waarvan dan scouts die dan eerst bij die andere rondes hebben gestaan ook. En die zeggen van, jeetje, dit is gewoon de beste speelstertje wat ik vandaag zie. Beste jeugdspeler eigenlijk, moet ik dan zeggen. Ja, dan denk ik, ja, mooi. Yes, dat is, die hadden we dus een aantal jaar terug. Hadden we die niet op de 9e kunnen trickeren. En laten blijken van, hey, je hebt talent.
Dan nog zorgen dat in een Ajax-pyjama gaat slapen.
Ja, maar ze liepen allemaal in een Ajax-shirt. Dus oh.
Dat is natuurlijk makkelijk, ja.
Kijk.
Laten we sowieso dat Ajax-fanschap, dat wil ik zo meteen nog even met je bespreken. Dan gaan we ondertussen die stratenmaker buiten nog even op zijn kop slaan. Want er komt de hele tijd...
Ze werken aan de toekomst.
Ja, ze werken aan de toekomst, ja. En dan gaan we even naar de vragenhoek. Want we hebben ook vragen binnengekregen voor Daphne. Die kun je altijd tellen via de hashtag AjaxPodcast. Of stuur een mail naar podcast@ajax.nl. Wie weet behandelen we jouw vraag dan in de volgende podcast. Stefan uit Meppel, die wilde weten... Dus eigenlijk een vrij algemene vraag. Ik hoor jullie telkens over dat sportpark de toekomst. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die plek? Nou ja, dat weet Daphne denk ik het beste van ons drieën.
Is vaker geweest dan wij.
Ja, nou, ja, als je hier op dat sportpark rijdt, dan is het 1-0 Ajax. En je komt eigenlijk van oud-speler of speelsters tot de talenten van de toekomst kom je tegen. En dat en die chemie en wat er gebeurt en de historie en het topsport wat je voelt, ja, dat is het unieke.
Ja, je hebt op behoorlijk wat plekken... Uiteindelijk rondgelopen, ook nog in het buitenland. Is dat dan de toekomst dan echt uniek?
Ja, nee, kijk, er zijn nog wel meer van dit soort... heel veel van die Manchester United. En hebben ook wel, daar ben ik wel eens geweest, hebben we getraind. En dat is heel afgeschermd. En ik vind dit nog wel het unieke, dat het toch nog een soort van open is. Dat is dat we, dat de toekomstplan is ook dat het meer wordt afgeschermd. Maar ja, tot voorheen kon echt iedereen hier komen en kijken. En je kon zo het restaurant instappen.
Emma de Jong die vraagt zich af, je bent op je 36e uiteindelijk prof geworden. Is dat dan uiteindelijk de grootste overwinning van je carrière?
Nee, ik ben eerder prof geworden.
Ik
ben
in
27. 2000.
Toen was je wel eens ook al.
Ja, 2009 was ik full prof. Toen ik naar Amerika
niet goed
ging.
Geïnformeerd. Nee. Maar
36e stopte ik.
Ja.
En je bleef prof toen, dat wel.
Ja.
Je bleef professioneel
maar dat
in
je
voetbal.
Ze bedoelt waarschijnlijk dat je uiteindelijk je geld hebt kunnen verdienen met voetbal. Is dat dan de grootste overwinning die
nee,
je hebt?
Nee, de grootste. Ja, wat is de grootste overwinning? De grootste waar ik het mee. Ja. Waar ik er zijn eigenlijk twee momenten waar ik heel trots op ben. Dat is dat we in 2009 de halve finale hadden gehaald. Met het Nederlands elftal tegen alle verwachtingen in.
Ondanks dat je toen tegen je zin in laatste man stond.
Ja, dat was nou, maar dat was toen. Toen had ik me er eigenlijk aan overgegeven. Ik denk, oké, dus.
Ze
hadden me nodig op die plek. Ja. En dat besefte ik toen. Dus toen had ik zoiets van, oké, het is goed. Als we daarmee resultaat kunnen bereiken en weer stappen kunnen maken, dan...
En je was een van de beste speelsters op dat toernooi, toch? Ook juist op die plek.
Ja, juist. Ja. Dus dat was een goede set, maar dat heeft ook gewoon tijd nodig gehad. Maar, en 2012, dat ik het Ajax-shirt zeg maar aantrok. Dat zijn wel echt de twee momenten geweest. En er zijn altijd wel van die momenten dat je... Dat je soms denkt van, weet je, als ik een andere keuze had gemaakt, wat was er gebeurd? Ik kon nadat ik Amerika had gehad, ik had het gezien daar. Ik heb een jaar gespeeld met de beste speelsters van de
Barack
wereld.
Barack Obama ontmoet.
Ja.
Wat is het voor
in
vent?
Het Withuis. Wat?
Wat vond je van de Obama's?
Ja, heel indrukwekkende man. Ik was al fan van hem.
Want jullie mochten even...
Kampioenen mogen altijd langs bij
allebei.
De president.
Ja?
Ja, de kampioenen mochten altijd langs van een aantal toonaangevende sporten in Amerika. Onder andere dus voetbal. En het team waar ik kwam te spelen was landskampioen geworden.
Mm-hmm.
En maar in Amerika is het gewoon... Die seizoenen zijn gewoon echt afgeblokt.
Ja.
Dus op het moment dat het klaar is, dan vliegt iedereen weg. En internationals die gaan naar het nationale team. En speelsters die komen uit heel Amerika. Dus die gaan ook weer naar huis toe. Trainen weer voor zichzelf. En dan begint het seizoen weer. Dus ik kwam en toen stond er dus nog steeds op het programma aan, ja, naar het Witte Huis toe. Dus ja, dat was gewoon met de selectie. Dus ik mocht, omdat ik bij de landskampioen kwam te spelen, mocht ik mee naar Barack Obama. Dus ja, dat is gewoon heel mooi, omdat je bent uitgenodigd door hem. Dus ik kwam in vertrekken waar nooit iemand anders komt of je moet. En als toerist
kwam. Maar je kwam als vrouwteam, was Michel er ook bij? Of?
Nee, die was er niet bij. Maar kijk, hij sprak wel toe. Hij sowieso was hier wel verbonden bij het voetbal. Het Amerikaanse team won ook het WK. in 2015. En daar is hij ook altijd heel erg nauw bij betrokken geweest. Dus hij maakte ook wel gebruik van het krachtweer van het Amerikaanse succes. Maar inderdaad daar geweest. En ja, teruggekomen, toen had ik ook meerdere keuzes. Toen de tijd was ik... Dat ik in Amerika speelde, was het echt opstaan, eten, trainen, na trainen. Ja, eigenlijk rusten. Dat deed jij helemaal
eigenlijk
niks.
Het normale leven van een profvoetballer. Ja, We hebben in deze podcast de afgelopen tijd veel profvoetballers en ex-profvoetballers gesproken. En ja, nou ja, vooral Heitinga die zei, ja, toen ik nog profvoetballer was, had ik best wel een lekker baantje. Ik ging trainen, ik ging weer naar huis, ik had veel vrije tijd. Zat wel veel druk op, maar het was wel een lekker baantje.
Ja, nou, en daar werd ik heel... onrustig. Het was voor mij wel dat ik dacht...
Jij wilde beleidsplannen schrijven.
Nou, schrijven. Ik ben ook wel van het praten en de interactie. En dan ik zie dan van alles. En ik zie heel veel kansen. En dan wil ik daarmee aan de gang gaan. En dan wil ik kijken of dat haalbaar is. En vaak lukt me dat wel. Als ik dat dan zie of ik zie een kans... Dan lukt het me ook wel om dat voor elkaar te krijgen... Ja, en dat kon daar niet. En ik zag van alles, maar ja, ik moest het echt opnemen. Dus ik dacht van oké, dus ik heb een jaar op dat hoogste niveau gespeeld met alle toppers en noem maar op.
Mm-hmm. Je verveelde je ook, dood.
Maar ik verveelde me wel, ja. Plus het, economische crisis en de Amerikaanse competitie is zo opgezet dat ze zijn aan een bedrijf vaak gekoppeld, dus een team. Dus er zit geen historie achter, het is gewoon een team wat gekocht wordt en... Nou, in die economische crisis gingen nog wel wat bedrijfjes gingen onderuit. Nou, en dan woep, ging gewoon een team weg. En dan kwam er bij spreken weer een ander team. En dan, je bent daar niet van de club, maar je bent van de league. Dus dat is mij niet gebeurd. Maar je ziet wel gewoon dat spelers worden uitgeruild. Waar je bijna niks zelf over te zeggen. Dus er waren wel een aantal dingen dat ik dacht... Ja, als ik hier zit en het gaat mij overkomen... is dat negatief voor mijn carrière. Dat gaat mijn carrière niet goed doen. Plus die onrust en die kansen. Dus ik heb gezegd, oké, ik ga weer terug naar Nederland. En ik ga dingen doen die het vrouwenvoetbal ook weer helpt op dat moment.
De laatste, er is nog één vraag binnengekomen. Het is een beetje een brutale vraag. Dan gaan we daarna gewoon door naar de rest van het spreek. Brutale vraag van Rogier. Wat voor auto rijdt Daphne?
Ja, ik rijd een Mercedes Shooting Brake.
Hoppa. Nou ja, dan weet je dat ook wel.
Ja. Maar is hij van de club ook?
Hij is gewoon van de club, ja. Ja.
Heel mooi. Nou, heb je ook een vraag, bijvoorbeeld zoals die van Rogier, stuur hem naar podcast@ajax.nl. Zoals je merkt, alles is welkom. Je kunt ook #AjaxPodcast gebruiken. Anne, jij, wat ik net afvroeg, jij ging toen naar Amerika, Daphne, want daar zaten we eigenlijk middenin. Nu gaan spelers meestal niet meer naar Amerika. Jij zegt het hoogste niveau, maar op dit moment, volgens mij, als ik het een beetje volg het vrouwenvoetbal... zit niet meer in Amerika, toch? Daar spelen niet de allerbeste spelers.
Nee, het is nu meer verdeeld. Toen de tijd was het Amerika, maar het is heel normaal. Het is ook van waar het geld zit, daar gaan de spelers natuurlijk heen. Dus waar de grote budgetten zijn. En dat is nu op dit moment voornamelijk Engeland. Duitsland doet het nog steeds goed met een aantal clubs bij München en Wolfsburg. Maar de Engelse competitie, dat is wel echt de competitie die het meest aan elkaar gewaagd is. En dan heb je in Frankrijk zijn er 3 clubs. En in Spanje zijn er 2 clubs die goed bezig zijn. Maar het is voornamelijk nu Engeland.
Maar vind je dan jammer dat jij zelf... In Nederland heb je gevoetbald 1 jaar Amerika. Ja. En daarna weer de hele tijd Nederland. Vind je jammer dat jij die tijd niet hebt meegemaakt dat de Europese competities... dat zij Nederlandse spelers interessant vonden?
Dat heb ik. Wat ik dus zei toen ik aan me terugkwam van Amerika, toen had ik de keuze om naar Frankrijk toe te gaan. Die begonnen toen met Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. Dat heb ik toen niet gedaan. Omdat ik ook heel vaak. Ik dacht ook vaak meer in het belang van. Van het Nederlands team en wat heeft dat dan voor consequenties. Want dat was eigenlijk toen de tijd de focus. Dat was. Waar het om draaide, het Nederlands team. En daarmee moesten we successen bereiken. Want dan zou dat de hele boel in gang brengen. Dus ik heb altijd heel veel keuzes heb ik daar ook op gebaseerd. Van ja, is het goed? Maar ook is het goed uiteindelijk, wat doe ik ermee? Dus voor mij was Amerika, als ik nu tegen mensen zeg, ik heb in Amerika gespeeld. Dan zegt iedereen, wow. Maar als ik kon ook naar Zweden toen de tijd. En dan kon ik mijn brood mee verdienen. Maar ik dacht altijd, ja, en dan? dan ga ik mijn brood verdienen. Niet dat je nog even een paar broden in de vriezer kon leggen of zo, dat niet. Het was alleen een brood wat je kon verdienen. En dan kom ik terug en dan? Dan zeg ik, ik heb in Zweden gespeeld. Leuk. Dat zegt jou niks.
Maar Amerika dus, heb je meer van geleerd, denk je?
In Amerika heb ik echt heel veel geleerd. Ik zei altijd, ik wil naar één land toe en dat is Amerika. Ik wil gewoon, als ik het doe, dan wil ik gelijk naar het hoogste. En ik wil niet naar iets halfs of zo. Het enige wat ik nu soms denk, dat is van naar Frankrijk. Van wat, stel ik had dat gedaan, waar was ik dan terechtgekomen? Maar dan denk ik, ja, dan had ik waarschijnlijk niet nu hier gezeten. Ja. Omdat ik Ajax aan me voorbij had laten gaan. En dat betekent dat als ik Ajax aan me voorbij was gaan, had ik alles voorbij gaan. Dus dat zijn soms cruciale stappen die je maakt.
Ja. Maar was je ook weer bang om weer alleen op een kamer te zitten en je weer te gaan vervelen?
Nou ja, dat heeft er wel mee te maken gehad. Ik ben op mijn sterkste als ik op het moment dat ik in beweging ben, dat ik aan het denken ben en dat ik mijn energie kwijt kan. Want daar krijg ik ook weer energie van.
Ja. Je hebt eigenlijk vanaf hele jonge leeftijd, er is ook een heel leuk boek over jou geschreven trouwens. Dus dat kan ik iedereen aanraden. Dat is echt een leuk sportboek. En vanaf hele jonge leeftijd heb jij eigenlijk als topsporter geleefd, terwijl je geen topsport... salaris had.
Ja, nee, dat klopt, ja. Ik heb altijd keuzes gemaakt op basis van, is dat goed voor mijn sport? Is dat goed voor...
Maar misschien is het ook goed voor je sport om weinig zorgen te maken en gewoon te rusten na een zware training.
Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed, maar dat heeft ook in het tijdsbestek te maken en wat er dan op dat moment is. Ja. Dus dat, kijk, je moet ook gezien worden. Dus als ik dat gedaan had en die idee die had ik allemaal lekker in die kast laten liggen.
Nee, dat kon niet.
Nee, dat kon niet. Want sterker nog, wat het Nederlands elftal nu doet met die handtekeningen en contact met de fans en dan noem maar op. Dat heb ik uit Amerika meegenomen. Dus ik was in Amerika. Ja, ik werd gewoon een... Ik speelde daar geloof ik de eerste wedstrijd. En een half uur of zo, of een kwartier voordat ik die wedstrijd ging beginnen. Tijdens Koster, je moet nog even een interview doen met de New York Times. Dus, wat krijgen we nou?
Aandacht.
En dan gaat alles om hoe vermark je iets. En de sporter gebruikt dat om vervolgens zijn sportieve prestatie. En dat is altijd een gevecht. En je moet altijd denken van... kan ik dat wel doen en heeft dat dan niet negatieve consequenties op? Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik zei, oké, ik doe het, maar voetballen gaat voor. Dus als ik moe was, dan deed ik het niet.
Ja, maar dat ging ook voor toen je het nog niet kon vermarkten. Dat ging ook voor toen je nog in Noord-Holland in de wind speelde. En
ja.
Je bent intelligent genoeg om ook een hele andere carrière... had je ook kunnen nastreven.
Ja.
Je hebt altijd ruimte ingebouwd voor voetbal. En ja. Eigenlijk ook vooraan, voor dat topsport.
Maar dat klopt. En dat is, ja, daar word ik blij van. Daar word ik getriggerd door. Ik vind dat leuk. Maar dat had net zo goed misschien wel judo kunnen zijn. Of,
maar wel maar, sport. Het is wel dat topsportklimaat wat jou aanstaat.
Ja, ik denk het wel. Ja. Het gaat meer, ja. Ik was in de tijd dat ik een baan nog moest. Op een gegeven moment was dat niet meer vol te houden. Maar stond ik voor de klas. Ja, dan had ik precies hetzelfde.
Was ook sport.
Is ook sport trouwens.
Gymleraar toch?
Ja.
Sios.
Ja. Ja, in de ALO.
ALO. Ja,
maar niet uit. Sios, ALO heb ik gedaan. Ja, ook. Maar ja, ik vind gewoon de interactie tussen mensen vind ik mooi. En dan kijken van, hey, ik heb een idee en jij hebt een idee. En hoe kunnen we daar samen nog iets groters van maken?
Maar als het vrouwenvoetbal net zo'n gespreid bedje was als het mannenvoetbal. Zou je dan, denk je dat uit jezelf toch ook hebben gehad, dat je dan altijd nog meer erbij had willen doen?
Nou ja, ik denk dat ik dan...
Want je moest nu ook een ambassadeur zijn.
Ja,
je moest het meetrekken en je bent alles in één. En je bent meer dan alleen een voetballer op dat moment.
Nee, het moest niet. Want er zijn zat spelers die dat niet hebben gedaan.
Ja.
Die trainden gewoon en die deden weer iets anders. Ja, en ik vind dat leuk. Maar ik denk dat ik als ik...
Maar op een gegeven moment, zeker in 2009, was jij het gezicht van vrouwenvoetbal in Nederland. Samen met misschien Anouk Hoogendijk. Ja. Jullie waren de gezichten altijd ook. De interviews, aanvoerder was je. Ja. Beste speelster. Dan, dat is meer dan als je het En je wilde vrouwenvoetbal op een hoger niveau krijgen in Nederland. Dan heb je dan toch echt naar je toe getrokken. Je had niet niks kunnen doen op dat moment.
Ja, maar
toch?
Dat is dus niet een bewust iets dat ik. Dat is gewoon. Ja, dat is een gevoel van. Dat doe ik gewoon. Mm. Dat is.
Ja, jij hebt je leven zo ingericht. Bedoel, je vriend weet ook niet beter eigenlijk. Maar
die heeft wel de nodige.
En jouw omgeving. En ook je zusje kon ook wel aardig voetballen. Die volgt jou volgens mij wel trots. Maar die heeft dat. Ja, hoe hebben dat soort mensen het ervaren dat jij constant
Ik was 21 dat ik met mijn huidige vriend dat we verkering kregen. Mm-hmm. Of een relatie kregen. En die heeft wel de fase meegemaakt dat ik ook nog gewoon bij een 21... Dan speelde ik ook gewoon nog bij een amateurclub in de ploeter. En mm-hmm. dat die af en toe zei, ben je wel helemaal lekker of zo? Moet je nou alweer trainen? Ja, ik zeg maar, ik vind het leuk. Ja. Ja, dus laat mij, want anders hebben we een probleem straks. Dus als je me gaat tegenhouden, want ik wil dit. En als ik iets wil, dan ga ik daar gewoon achterna. En dan moet eigenlijk wel de rest mee. Of die overtuig ik dat ze mee met me gaan.
Ja,
ja, dus die heeft ook wel alles gezien. Die heeft ook de hele...
Is bijna hij geweest naar Amerika?
Ja, maar niet mee, want hij... werkt gewoon, een fulltime job heeft hij ook. Dus hij heeft onbetaald verlof toen de tijd genomen. En heeft periodes daar gezeten. En die heeft gewoon lekker de voetbalman heeft hij daar uitgehangen. Ja. Dus die lag gewoon lekker bij het zwembad. En ik was hard aan het trainen in 41 graden.
Ja, dat krijg je nu ook in 2019. Er ontstaat ineens de voetbalman. Ik zie dat wel zitten eigenlijk. Maar goed, dan moet ik eventjes...
Ik zou thuis
een andere markt aansnijden.
Ik hoop niet dat je vriendin luistert.
Het is een heel ander bestaan. Maar het gaat nog even over jouw omgeving. Je hebt ze eigenlijk wel overtuigd. Ik kan me natuurlijk hier, als ik op de toekomst om me heen kijk, zie ik voetbalvaders van jongetjes die eigenlijk net zo hard dromen dat hun, misschien nog wel harder, ja, dat hun jongetjes Ajax 1 halen. Als de jongetjes dat zelf dromen... Jouw moeder in ieder geval, die heeft jou vroeger naar de voetbal gebracht. Die zal hartstikke trots zijn op wat je hebt bereikt. Maar ik vraag me af, hebben ze je ook ooit afgeremd? Hebben ze ook ooit gezegd, moet je het nou echt doen?
Nee, want die hebben me gestimuleerd. Dus, ja. Maar niet gepusht. Dus kijk, ik kreeg op een gegeven moment te horen van een trainer. Die zei tegen ons, jullie trainen... Twee keer in de week bij je amateurclub. Toen was ik 10 of zo. Mm-hmm. Jullie trainen te weinig, dus je moet meer gaan trainen. Want eigenlijk moet je wel 3 tot 4 keer trainen.
Dat was een KNVB-trainer?
Ja, dat was KNVB-trainer. Andries Jonker onder andere. En toen zei hij, ik wil meer trainen. Nou, dan gaf hij me een nummer. Hier, zo, bel maar. En kon ik naar FC Volendam of zo, moest ik bellen. Of naar Telstar. En had hij waarschijnlijk al een voorbelletje gedaan. Maar dan ging ik zelf bellen. En dan kon ik trainen. En dan waren het wel mijn ouders die me brachten. Maar mijn ouders, die hebben nooit de telefoon gepakt. En gezegd, ja, mijn dochter die moet meer trainen. Nee, ik moest het wel allemaal zelf doen.
Dus die weerstand vind jij wel belangrijk, hè? Je zegt eigenlijk ook, meisjes, goed als ze een beetje in een omgeving komen waar ze zich erin moeten vechten. Dus misschien ook wel samen met jongetjes voetballen. Jij vindt het, als ik je een beetje zo leer kennen, vind het wel echt belangrijk dat het niet allemaal van een leien dakje gaat.
Je moet weerstand krijgen en je moet dingen zelf doen. En je gaat pas je ontwikkeling ontwikkelen ook op het moment dat je weerstand hebt. Ik vind het wel belangrijk dat kinderen ook dus op niveau met elkaar zitten. Mm-hmm. Tenminste, dat is gewoon... En dat je tenminste als je het over fysieke arbeid hebt, hoor, mentaal is wel allemaal gewoon op fysieke, dat je daardoor stappen gaat maken. Want dan denk je, verrek, het lukt niet. Waardoor lukt het niet? En als je dat niet denkt, dan moet een trainer dat tegen is zeggen van, waarvoor lukt het niet? En dan ga je nadenken en denk je, oké, ik moet het anders doen. En dat gaat vaak, gaat het onbewust en dan ga je stappen maken. En dat denk ik dat het wel belangrijk is. En het is voor mij is het belangrijk geweest dat ik... Ja, ik vond het doodeng om die telefoon op te pakken en te bellen en te vragen van mag ik meetrainen? En dat je misschien ook wel nee kon horen. Dat wist ik niet, dat ik al lang al ja, maar ja, je kon ook nee horen. En ik moest ook zelf, ik was beetje en ik ging naar de A'tjes toe. Ik speelde nog steeds gemengd tussen de jongens. En ja, dacht ik, ja, lekker is dat. Ik ga nu naar de A'tjes doen, maar dat is nog fysieker.
Ja.
En ja, je kunt gewoon een trainer hebben die zegt, oh meisje, nee, moet ik niks mee hebben. Hup, weg ermee. Ja, dat had ik dan toch, dat ik dacht van, ja, ja, ik moet die trainer bellen en vragen van, ja, zie je het wel in me zitten?
Ja.
Nou ja, dan
kwetsbaar werd ik opstellen, moed tonen, dat soort dingen horen, ja, ook bij topsporters.
Ja, en dan werd ik wel, het was niet dat mijn ouders daar achteraan gingen, nee, dat die dat gingen informeren. Nee, dat moest ik zelf doen.
Ja.
En ze steunden me wel en ze hielpen me wel, maar gewoon echt alleen maar van op de achtergrond. Eigenlijk meer om een duw te geven. En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je kinderen, ja, niet alleen maar in een bedje neerlegt en over de bol uit en liefkoos van, nou, gaat goed hoor, gaat goed. En oh, moet ik je tas pakken? Nee, doe het lekker zelf.
Nu hebben andere mannelijke collega's van jou, die hebben hier ook een kinderen aan het spelen. Of in ieder geval, die zijn ook richting prof voetbalclubs gegaan. Bijvoorbeeld de Reiziger van de Sar, Heitinga. Nu heb jij twee kinderen.
Ja.
Wat gaan die doen? Gaat stimuleren.
Ja, misschien doe ik het daar allemaal wel voor. Nee. Stimuleren. Maar wel vanuit de overtuiging van, als je iets wil, ja, dan moet je het zelf doen.
Maar Sanne kunt het misschien al zien. Zit er talent in?
Nou, er zit in ieder geval heel veel speelsheid in. En er zit wel, ze wil winnen. Want ik wil haar laatst volgens mij willen dat we alle kinderen maar een spel aan het spelen. En we zijn aan het spelen, zegt ze, ik stop ermee. Ik zeg, waarvoor stop jij ermee? Ja, ik kan niet winnen. Wat krijgen we nou? Nee, ja. Ik hoor wel van meiden die tegen mij zeggen van, jeetje Sanne, dat is echt een kopie van jou, ook van jouw lichaam. Zo atletisch al. Maar weet je, dat maakt mij niet uit. Ik vind het belangrijkste, als zij wat anders gaat doen, is dat ook prima. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ze zich kan ontwikkelen. En dat ik niet alles voor haar gaat doen, maar dat ze vooral ook leert dat ze dingen zelf moet doen. Dus als zij nu ergens wil spelen, zeg ik, ga maar, bel maar aan. Ik zeg, ja, ik durf niet. Ik zeg, nou, ga maar, dan loop ik wel een klein stukje met je mee, maar ik ga niet vragen of jij met iemand wil gaan spelen. En als zij in een boom klimt, dan zeg ik alleen maar, en dan moet ik wel me inhouden, denk ik, Sanne, hoe hoger je klimt, hoe harder je valt, hè? Maar voor de rest, ja, wees je daar bewust van. Maar je maakt zelf wel de keuzes. Ja.
We moeten het toch nog even over Ajax hebben. Het is tenslotte de Ajax-podcast. In 2012 is Ajax begonnen met de vrouwenafdeling. Heb jij het Ajax gemist toen jij aan het begin van je carrière stond?
Je moet er helemaal dat ik gewoon.
Ja, dat je speelcarrière. Ja, je wil bij AZ. En,
ben je nog voor AZ? Had je nog sneller tikken van AZ?
Nee, maar kijk, als ik AZ naar Willem II, Dan is het AZ.
Maar als het Ajax-AZ in de bekerfinale was geweest?
Dan is het gewoon Ajax. Maar ja, ik ben een Zaankanter ook. Dus dat, weet je, en ik kwam als kind zijn, dan kwam ik heel veel bij AZ. Omdat dat voetbalvriendje van mij bij AZ speelde. Maar mijn club, mijn kamer hing helemaal vol met Ajax. Alleen, ja, kom je op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het niet voor jou is weggelegd. En dan werd wel alles kwam wel in de vriezer te staan. En gelukkig heeft het allemaal kunnen ontdooien. En helemaal, het is helemaal tot bloei gekomen. Maar dat heeft me ook wel weer gevormd. Maar ja, ik las vroeger alleen maar, ja, toen de tijd het Ajax magazine. Dat leesde ik van voor naar achteren en knipte ik uit en maakte ik mijn posters.
Maar je hebt wel een moment gehad dat toen je besefte dat jij niet naar Ajax kon, dat je dacht, oh, dan dat dan de liefde voor Ajax misschien toch ook even wat, nou ja, je toch ik ergens wel afgewezen voelde door.
Ja, nee, ik had er gewoon afgewezen. En dat niet zozeer, want ik was wel heel veel, oké, dat is dus gewoon de maatschappij, de cultuur en zo gaat het. En dan daar weer het beste van maken. Alleen, ja, je hebt wel minder binding op dat moment dan met zo'n club. En ik was nog steeds, als ik Studio Sport keek, was ik voor Ajax. En maar het is niet, ja, je neemt gewoon wat meer afstand. En je weet gewoon, oké, dat is dus blijkbaar niet mijn wereld.
Ja, ik weet nog wel, volgens mij in 2012, toen het werd aangekondigd, Ajax begint met de vrouwenafdeling, stond in dat eerste persbericht jouw naam gelijk ook al.
Ja. Het bizarre is geweest, omdat ik me altijd heb ingezet, wist ik als een van de eerste speelsters dat Ajax interesse had. Want ik ben hier zelf geweest. Met onder andere met Michael van Praag. Die vanuit de KNVB naar Ajax kwam. En met technisch hart zaten we toen. Met Frank de Boer en Dennis Bergkamp, die zaten erbij. Om over dat fenomeen dus te praten. Van ja, wat moet Ajax daar nou mee?
En, was het,
en dat wilden zij weten. En daar mocht, ja, ik werd uitgenodigd om daar ook bij aan te sluiten.
Maar dat was Ajax dat interesse had en daardoor de KNVB vroeg? Of ging de KNVB de markt op met... Jongens, we hebben eigenlijk meer teams nodig en we gaan even...
Nee. Het was... er is de wens, volgens mij is het ook van de KNVB geweest. De ontwikkelingen die toen de tijd gaande waren. Dus ik weet niet precies hoe dat... Nee. Hoe dat
maar goed, je zat aan tafel.
Ik kwam
aan tafel. Een contract voor je klaar?
Nee, want dat was toen aan tafel. En toen werd er besproken van gaan we het doen of gaan we het niet doen. En er werd toen geen klap opgegeven. Maar Ajax wilde op dat moment meer weten. En ze hadden een aantal mensen uitgenodigd. Nou ja, en dat is, vind ik, soms het bizarre. Toen zat ik er opeens. Ik denk, dan maken we het gewoon het beste van. Ja.
Maar dacht je toen wel bij het eerste gesprek van als Ajax echt hier een klap op geeft, ze gaan beginnen met de vrouwenafdeling, dan wil ik dat Ajax.
Nee, ik zei toen de tijd, zat ik bij Sportpromotion. Toen had ik tegen Esther gezegd, de zaak me nemen. Ik zeg, maar niet uit. Waar ze mee komen, ik teken gewoon blind. Maakt me echt helemaal niks uit. Gewoon,
nog steeds spijt van.
Nee. Ook dat niet. Nee, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Want je maakt keuzes gewoon bewust op dat moment. Dus op dat moment is dat gewoon de keuze die...
Natuurlijk, en je hebt hier een hele mooie tijd gehad, toch?
Ja, ik heb nog steeds.
Maar ook als voetballer. Ik zat gisteren nog eventjes dan even wat fragmenten te kijken. Bijvoorbeeld ook jouw afscheid. Dat is ook echt prachtig geweest natuurlijk. Daar heb ik nog een fragmentje van.
Twee vrouwen die natuurlijk heel veel betekend hebben voor het voetbal. Gelukkig bij Ajax geweest. Dus dat is ons voordeel. Maar enorm wat ze hebben gedaan natuurlijk voor het voetbal. Een echte boost gegeven, een hoger niveau gebracht. En ja, meer of meer de grondleggers van wat er nu gebeurt. Dus denk ik met het Nederlands team.
Beide speelsters hebben een geweldige carrière gehad. En zeker nu ook in deze fase, zeg maar, ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. En ook als je kijkt naar het EK, hoe het Nederlands elftal het doet, is fantastisch. En dit is alleen maar mooi.
We hebben een glanzende carrière gehad. Bij Ajax ook nog prijzen gewonnen. Jullie hebben het waargemaakt. We bedanken jullie heel hartelijk voor jullie bijdrage voor de afgelopen 5-6 jaar. En uiteraard heel veel succes in de volgende fase van jullie leven.
Nou, dat was samen met Anouk Hoogendijk. Dit is jouw held Bergkamp, Winter van der Sar, hier in de arena. Dat afscheid, dat is prachtig geweest.
Ja, dat is echt bizar.
Ja, want toen was je al moeder.
Ja, toen die kleine van mij, die stond nog even in de show. Die dacht, dit is mijn moment met de dribbel die ze even tegen Van der Sar een doelpunt maakte. Dat soort dingen gebeuren. Soms heb je dat ook niet altijd in de hand. En dan pas achteraf denk je, ja, dat is eigenlijk wel heel speciaal. Dat was nog nooit gebeurd dat de speelsters op die manier afscheid hadden genomen. Ja, en dat vind ik dus het mooie. Ik zie het meer als samen zijn. Dus dat je elkaar versterkt daarin. Mm-hmm. En dat vind ik dan het mooie. Dat dan Aaron Winter en Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp was voor mij was dat mijn jeugd-idool. Als we gingen tienen op het pleintje, dan was ik Bergkamp.
Ja.
En dat je dan met Edwin van der Sar en dat je daar dan staat. En ja, dat vind ik wel speciaal. Maar dat is hetzelfde dan nu. Nou ja, met een man als Simon Tamahata. En dat je daarmee optrekt. En dat hij ook weer dingen meegeeft. En denk ik, ja, dus.
Maar ze kijken ook tegen jou op. Ik bedoel, dit zijn toch prachtige woorden ook. Je hebt echt iets neergezet hier voor hen.
Ja, maar weet je, daar ben ik. Dat zijn hele mooie woorden. Alleen daar ben ik niet. Dat is het misschien ook wel. Daar ben ik niet continu mee bezig. Ik ben gewoon meer aan het zoeken van hoe kun je samen er iets moois van maken.
Het vrouwenvoetbal heeft een vlucht genomen de laatste jaar natuurlijk vooral door Oranje. Hoe kan de Eredivisie vrouwen daaraan mee profiteren? Of hebben ze daarvan mee geprofiteerd?
Ik denk dat ze daarvan mee kunnen profiteren op het moment dat je hebt het sportieve en dat is die wedstrijd en dan gaat het om en dan moeten de topsportfaciliteiten moeten optimaal zijn. Maar het is ook vervolgens, wat doe je dan met die wedstrijd en wat doe je er rondom met de marketing en met je sponsoring. Ja. En Hoe doe je het met je media? En welk verhaal ga je vertellen? En ik denk dat we dat sowieso heel veel clubs nog heel veel moeite hebben om dat goed weg te zetten. En ik denk dat we de kracht van Nederland is ontwikkelen. Dus we hebben ideale infrastructuur, heel veel clubs, heel veel jongetjes en meisjes die voetballen. En juist, we kunnen een enorme stap maken als we gaan investeren in die jonge meiden. Die kunnen nog zoveel beter worden. En die moeten het nu vaak nog zelf uitzoeken. En dan in die eerste paar jaartjes gaat het goed en dan komt er een dip. Mm-hmm. En ik denk als we daar in slagen en dat we daar meer aan doen. Gaan wij talenten
en
blijven afleveren.
En betekent dat dan nog een laag onder het talententeam dat Ajax nu heeft qua leeftijdsklasse? Of
nee, dat is wel een logisch gevolg ja. dat er nog een laag onder gaat komen. Maar ik zeg wel, het gemengde voetbal is echt wel de kracht van het Nederlandse ja. succes ja. nu. Dus je zal mij nooit horen dat ik meisjes van 12 jaar... als zij lekker gemengd spelen.
Ajax-teams.
Nee, maar je moet ze dus wel. Die meiden moet je dus op een of andere manier. Daar ben ik nu druk mee ja. bezig. Maar die moet je zien te binden. En die moet je helpen in hun ontwikkeling. Ja. Dus dat betekent voor de ene dat je zou moeten zeggen van. Je moet, wat er vroeger ook tegen mij zegt. Je moet meer trainen. Oké, je moet meer trainen, dan kun je bij ons één keer in de week gaan trainen. Ja. En dat ze op dat moment dat ze ook nog van een goede trainer training krijgen. En niet van een ouder die dat leuk vindt. Ja. Nou, en ik denk dat we daar een enorme stap kunnen maken. En als je dan die spelers ook langer weet vast te houden. En dat heeft ook een kwestie van tijd. Want dat ontwikkelen kost gewoon tijd. En dat is niet tussen nu en 2 jaar, maar dat is langer. Ja, en dan op een gegeven moment gaat het niveau ook steeds meer omhoog.
Maar dan heb je goede talenten opgeleid. De Oranje Leeuwinnen verkopen nu binnen een dag een middelgroot stadion in Nederland makkelijk uit.
Ja.
Kan dat ook voor de Eredivisie?
Nou, ik ben ervan overtuigd dat de arena, daar denk ik niet eens aan. Dat is leuk straks voor de Oranje Leeuwinnen. Dat is een kwestie van tijd.
Ja.
Hier en straks de plannen voor een eventueel nieuwe stadion wat kleiner dan is. Ja. Ja, dat is echt wel reëel. Alleen, je moet wel gaan bedenken van oké, welke doelgroep hangt daar aan ons vast? Hoe ga je die dan benaderen? Hoe ga je onze eigen vrouwen wegzetten? Wie gaat dat dan doen? En als je daar goede afspraken met elkaar maakt, ja, dan zie ik een hele zonnige toekomst tegemoet.
Welke prijzen gaat Ajax winnen? De Ajax vrouwen, Ajax 1 dit jaar?
Dat is wel een hele mooie situatie nu. Hè? Zowel de mannen als de vrouwen op een punt achterstand op PSV. Het zou wel heel erg mooi zijn als je de beker pakt bij de mannen en bij de vrouwen. En de landstitel bij de mannen en vrouwen. Nou, dan ben je wel echt dominant in Nederland.
Nee, jullie waren het al. Tenminste, vorig jaar wonnen jullie de beker en de...
Ja, nee, wat dat betreft doen we het hartstikke goed. En het zal heel erg knap zijn als je dat weer voor elkaar krijgt. Ja. Want dat zal de derde keer zijn. Ja. Ja.
Daphne, want normaal gesproken als mensen te gast zijn bij ons... zoeken we ook altijd iets uit als dank voor de komst. En ik was gisteren in de boekhandel, toen kwam ik dit tegen. En nou ja, na het lezen van jouw boek dacht ik, dit is eigenlijk iets wat volgens mij... zeker nu met 2 kinderen bij jou thuis, wat wel bij jou past...
Dan ben ik heel benieuwd wat jij hebt uitgezocht.
Heb je nog tijd om boeken te lezen?
Soms lees ik gewoon stukken eruit. Oh, leuk.
Het heet Topsport in de genen.
In de genen. Wetenschappelijke speurtocht rond de vraag van topsporters onderscheidt van alle anderen. Oh, leuk.
Ja, of het wel of niet genetisch is. Maar het is voornamelijk ook, als ik het goed begreep, ook wel een beetje een zoektocht langs. Wat maakt nou iemand een topsporter? En als er iets meer duidelijk is geworden in dit gesprek, is het wel dat het bij jou in de genen zit, volgens mij. Ondanks de tegenslag.
Ja. Nou ja. Je moet de tegenslag gebruiken om weer beter te worden.
Heb je ook in Amerika geleerd, of daarvoor al?
Nee, dat heb ik...
Klinkt heel Amerikaans namelijk.
Ja?
Ja.
Nee, dat heb ik... Daar was ik me nooit bewust van, maar ik merk wel dat ik daar gebruik van maak. Dus eigenlijk niet teleurgesteld ben op het moment dat iets niet lukt, maar eigenlijk gelijk alweer doorgaat van, nou ja, je zit weer in een nieuwe situatie daardoor en dan weer verder gaan. En nou ja, ik heb een litteken van bij mij is wel mijn zwangerschap en dat ik het WK daardoor gemist heb en alles wat erbij kwam kijken. Maar dat heeft me ook weer heel veel gebracht. En als je op het moment dat je dat ziet, dus wat doet dat dan met je en wat is er dan gebeurd? En dat je dat kunt analyseren en reflecteren, dan kun je dat alleen maar weer gebruiken in je verdere toekomst. En als ik dat nooit had meegemaakt, dan had ik dus ook nooit teleurstelling, echt teleurstelling meegemaakt. En het gevoel dat je geen vertrouwen hebt. En wat doet dat dan bij een topsporter als je geen vertrouwen hebt?
Je niet geselecteerd meer werd.
Nee, dat je helemaal, ze kijken niet naar je om en je krijgt een enorme bewijsdrang. Maar op het moment dat je er moet staan, je benen doen niet meer op dat moment wat jij wilt. Dus je verstijft helemaal. Nou ja, dat proces, dat heb ik wel meegemaakt daardoor. Dus ik herken het nu ook bij speelsters en ik kan het er ook over hebben van, ja, dat klopt, je voelt geen vertrouwen meer, maar blijf bij jezelf. Waarvoor ben jij gaan voetballen? Omdat je het leuk vond. Dus zoek weer naar het plezier en doe het voor jezelf. En doe het niet voor al die anderen. Ja, en dat had ik nooit kunnen vertellen als ik dat niet had meegemaakt. Dus aan de ene kant ben ik daar heel erg dankbaar voor. En aan de andere kant, ja, als ik nog steeds, als ik het WK 2015 hoor, ja, dan doet mijn litteken bij wijze van spreken nog steeds pijn.
Ja, want daar had je gewoon bij moeten zijn.
Ja, ik vind dat ik daar toen bij had kunnen zijn, ja. als mijn omgeving me had geholpen.
Ja, want het verhaal is, je werd zwanger, kreeg een kind en hebt toen alles aan gedaan om weer fit te worden, om uiteindelijk nog wat dat WK mee te kunnen doen.
Ja, ik heb er alles aan gedaan. Alleen, het is zo dat je omgeving moet je ook helpen. En daar ben ik niet geholpen, maar dan ben ik eigenlijk meer tegen. Zo voel ik dat, hè? Tegen.
Maar dan heb je het niet over je familie en je vrienden.
Nee. Die hebben me juist, hebben me wel gesteund daarin. Maar daar ben ik ook wel weer heel erg goed bij geholpen. Dat op dat moment wel tegen mij weer zeiden van, Daphne, ga niet in die emotie zitten, blijf het zakelijk zien. En dan vervolgens dat, nou ja, wat ik dus zeg, dat je dingen meemaakt en dat je daar ook wel weer uitkomt en eigenlijk. Ja, Simon en ik weet ook wel van Sjaak Zwart, die zagen me voetballen. En die zeiden, je bent eigenlijk nog beter dan die periode daarvoor. En dat ervaarde ik, daar haalde ik zeg maar een soort van compliment uit. Ik dacht van, nou, ik ben gewoon goed bezig. Het ligt niet aan mij, maar het ligt gewoon aan de mensen die op posities zitten die wat kunnen beslissen.
Ja, maar het lijkt me wel weer in je topsportcarrière. En kijk, als een mannelijke voetballer vader wordt, dan mist hij hoogstens één wedstrijd. Of twee, maar jij ligt een hele tijd uit. En mensen hebben ook gelijk een ander beeld van je misschien. Dat moet voor misschien ook de vrouwen die nu bij Ajax 1 voetballen. Het is echt een sportcarrière veranderende keuze. Als het de keuze is om een kind te krijgen.
Ja, nou ja, dat sowieso. Dus dat is al een keuze. En voor sommigen is het geen keuze, want het gebeurt gewoon. Het kan ook een foutje zijn. Bij mij was het een wel overwogen beslissing. Oké, we gaan het een kans geven. Dat proces, dat is al heel erg zwaar. Want je weet gewoon, oké, het kan ook mijn einde van mijn carrière zijn. Ik kan geen WK spelen of ik kan geen EK spelen. Omdat het soms niet al helemaal te plannen van. En bij mij was het aardig gepland. En dan vervolgens terugkomen. En, ja, sommige speelsters zeggen wel van toen de tijd, nou, respect. Maar als ik zwanger wil worden, stop ik er wel mee. Nou ja, dat geeft wel genoeg. En sommigen zeggen van, die weten ook gewoon, het kan dus wel. En als je omgeving meewerkt, dan kun je terug. Het zegt niet altijd dat je terugkomt. Maar ja, ik zie, als je zwanger wordt, het is gewoon een gegeven. Vrouwen die topsporters zijn of vrouwen in een werksituatie, die kunnen zwanger worden. Ja. Nee, dat is zo. En daar moet je mee omzien te gaan. En ik zeg, als je meniscus of je kruisband afscheurt, dan zeggen ze ook 9 tot 12 maanden. Nou, dat is rustig, of 6 tot 9 maanden, maar dat is ook rustig 12 maanden.
Ja, want voordat is er ook langer dan een jaar uit geweest. Ja.
Ja, en voordat je dan weer wedstrijd fit bent en dan noem maar op. Ik denk dat je van een zwangerschap eerder terug bent dan van een kruisbandblessure. Ja. Maar op het moment dat iemand zijn kruisband afscheurt, nou, dat was met tijd van Wat is dat, 20 jaar terug zeiden ze ook van, ah, dat wil misschien niet terugkomen. Maar nu weet je bijna altijd, ja, diegene kan terugkomen. Misschien ietsjes minder, maar diegene kan weer helemaal top worden. Van Nistelrooy, dan die scheurde ook zijn kruisband, want die heeft nog een prachtige carrière gehad. Ja. Dus, nou ja, weet je, er zijn, het heeft meer, denk ik, met geloof te maken en het stimuleren, het vertrouwen uitspreken. En als het dan uiteindelijk niet lukt, nu met Chantal de Ridder, ja, die is aan het terugkomen. En dan kun je uiteindelijk ga je met elkaar zitten en dan zeg je van, ja, wat wil jij? Wat is je ambitie? Wat is onze ambitie? En is het gelukt om terug te komen? En ondertussen ga je haar helpen en dan ga je kijken van, kunnen we haar nog stimuleren. En uiteindelijk moet wel zo'n speelster, het moet wel van binnen komen.
Ja. Maar goed, het is toch wel iets dat, nou ja, zo'n levensveranderende keuze is misschien ook nog wel een soort taboe in de sportwereld. Of valt dat mee? Als jij zegt, de KNVB, ik ben uiteindelijk nooit meer opgeroepen omdat zij misschien niet geloofden dat ik nog terug kon komen.
Ja,
voor
iemand
die zoveel betekend heeft, dat lijkt dan alsof er een soort taboe op was. Van ja, het idee van wordt.
Ja, nee, ik denk dat is één, maar het heeft misschien ook wel met de persoon die ik te maken had. Ik was wel natuurlijk een die constant op de deur klopte en ook vroeg.
Dat was eigenlijk het verhaal, toch? Dat je te mondig was. Dat is in ieder geval zoals het ook in de overlevering is gegaan.
Het is gewoon, ik zei ook van, wat doe je? Waarvoor doe je dat? En ik doe het maximale, maar ik vraag ook het maximale. En ik wil zeker dan weten waarom. Als ik denk van ja, dan en als mensen daar moeite mee hebben, dan kan dat ook een manier zijn dat ik dacht, ja, weet je, willen jullie me wel terug? Ja, en daar kom je nooit achter. En dan moet je ook lang niet bij, moet je ook niet te lang bij stilstaan. Het is gewoon een gegeven. Ik haal liever het positieve eruit van, ja, wat heb ik dan meegekregen? En welke ervaringen heb ik opgedaan? Om die vervolgens weer te gebruiken.
En dan is het wel lekker dat jij nu manager bent, zodat jij van anderen kan. Dan mag je ook met recht vragen om het allerhoogste van anderen.
Nou ja, je vragen. Je moet zorgen dat je weer de mensen daar gaat krijgen. En prikkelt dat ze alles geven en op maximaal gaan draaien. En niet daarover, want dan jaag je ze ook de verkeerde kant op.
En zo zijn we er het einde van deze aflevering. Abonneer je nu op deze officiële Ajax-podcast via Spotify, iTunes of Stitcher. Dan ben je er elke week als eerste bij. Stel ons vragen via Twitter, @Dietzes, @AnneDeJong of hashtag Ajax-podcast. Ruben Anning, hij maakte onze tune. Bedankt voor het luisteren voor nu. En we geven het laatste woord natuurlijk aan onze gast, Daphne Koster. Jij mag het laatste woord. Mag je deze zin afmaken. En die zin die luidt als volgt.
Hier wil ik echt zo slecht. Kom maar.
Toen ik in 2012 voor het eerst het Ajax-shirt aantrok.
Was ik onoverwinnelijk.